Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Er is de tweede huwelijksafkondiging van Annemieke Steenbeek en Karel van Veen. Zij hopen op 26 augustus te trouwen in Lunteren aan de Schansweg 9. Daar wordt een dienst gehouden waarin Gods zegen gevraagd wordt aanvang 14:30. Aanstaande woensdag zal er kerkvisitatie plaatsvinden. En volgende week zondag zal dominee A. van der Weert in beide diensten voorgaan. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 146, de versen 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, 3 en 4. Gemeente, laten wij eerst luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 141, de versen 4 en 10. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot goddeloosheid mij te spoen. En bewaar mij voor het geweld der strikken, die tot mijn val mij zijn gelegd. 141, versen 4 en 10, naar de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen is Psalm 112. Wij lezen met elkaar uit het woord van God, Psalm 112. En daar lezen wij al dus. Halleluja, welgelukzalig is de man die de Heere vreest, die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. In zijn huis zal haven en rijkdom wezen. En zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. De oprechte gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. Wel dien man die zich ontfermt en uitleent. Hij beschikt zijn zaken met recht. Zeker hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. De rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen. Zijn hart is vast, betrouwende op de Heere. Zijn hart wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen, totdat hij op zijn wederpartijen zie. Hij strooit uit, hij geeft de nooddruftigen. Zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid. Zijn horen zal verhoogd worden in ere. De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Hij zal met zijn tanden knersen en smelten. De wens der goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het boek van de Richteren. Richteren, hoofdstuk 10. Richteren hoofdstuk 10 en we mediteren vanmorgen over de versen 3, 4 en 5. Over de richter Jair. En dan lezen wij de woorden van onze tekst, Richteren 10, 3 tot en met 5. En na hem stond op Jair, de Gileadiet. En hij richtte Israël 22 jaar. En hij had 30 zonen. Rijdende op 30 ezelsveulens. En die hadden 30 steden, die zij noemden Havot Jair, tot op deze dag, terwijl in het land van Gilead zijn. En Jair stierf en werd begraven te Kamon. Tot zover de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij ook denken aan broeder Ab Boeter, die afgelopen week een voetoperatie moest ondergaan in het ziekenhuis in Dirksland. Het mag nu redelijk goed met hem gaan, maar hij zal wel voor verschillende weken opgenomen moeten worden in een zorghotel. En dat zal waarschijnlijk zijn in de Vlietberg in Ouddorp. We willen ook voorbeden doen voor zuster Jansen Nelis, die afgelopen week een lichte herseninfarct gehad heeft, is gevallen in haar huis, is nu in het ziekenhuis, maar mag het redelijk goed maken. We willen ook dankzegging doen voor broeder en zuster Wielhouwer, Rien en Nel Wielhouwer. Ze mochten afgelopen vrijdag gedenken, 19 augustus, dat ze 50 jaar getrouwd zijn. We zullen samen de Heere bidden en ook danken. O eeuwige en heerlijke God, hoe groot zijn uw daden, hoe heerlijk is uw macht. Wij verstaan de grootheid van uw macht niet, dat u hemel en aarde geschapen hebt uit niets, dat u ons geschapen hebt En dat u ons bewaart en ons leidt tot op deze dag toe. Dat u niet moe geworden bent om dat te doen bij ons, terwijl er zoveel overtredingen van uw wet in onze harten zijn. Onze levens worden gekenmerkt door het verkeerde wat wij doen. En zo belijden we dat voor u, Heere. En we erkennen uw goedheid, dat u ons draagt en spaart, ondanks wie we zelf zijn. En zo, Heere, moet het toch zijn dat u al de eer en de lof moet ontvangen. Want u hebt ons gemaakt en u draagt ons. En u geeft het ons dat we ook weer hier in uw huis mogen samenkomen. Na een week van alle andere bezigheden die we hadden. Wellicht weer aan het werk of wat onze bezigheden ook waren. En nu hebben wij de rustdag. Wat een voorrecht. En we mogen hier horen van die ene naam onder de hemel gegeven. Waardoor wij zalig moeten worden. De Heere Jezus Christus. En nu, Heere, hoort het toch zo te zijn bij mensen onder elkaar, dat wanneer de ene mens iets verkeerds aangedaan heeft bij de ander mens, dan moet die ene mens toch naar die andere toe gaan en om vergeving vragen, het weer goed willen maken. Maar nu is dit het wonder, Heere, dat terwijl er geen mens is die tot u komt, dat u tot ons komt. Dat u tot ons komt. En dat u het ons voorhoudt, dat het weer goed moet komen tussen ons en u. En om dat te bewijzen, dat u dat wilt, schenkt u uw Zoon. En uw Zoon heeft geleden aan het kruis. Het kostbaarste wat u had. En als u toch iets van ons zou willen weerhouden, dan zou het toch uw Zoon zijn. Maar u hebt uw Zoon niet gespaard. U hebt hem overgegeven tot in de kruisdood. Voor zondaren als wij zijn. En daarbovenop komt u ons voor met uw woord, waarin zulke heerlijke beloften staan, dat u niet zult uitwerpen die tot u komt, en dat er bij u vrede te ontvangen is, en dat u een volkomen verzoening bent, en dat u, Heere Jezus, in de hemel een voorspraak, een advocaat bent, een voorbidder voor allen die door u tot God gaan. En dat hier op aarde is de Heilige Geest, de voorbidder die pleit met onuitsprekelijke zuchtingen in de harten van uw kinderen. En zo, Heere, zien wij toch een volheid van genade wat er in u ligt, opdat er niemand onder ons zou kunnen zeggen dat vergeving van zonden en het eeuwige leven voor hem of haar niet mogelijk zijn. Heere, u bent overstelpend goed. Wij bidden u dan, leer ons uw liefde hebben. Leer het ons al meer. Leer ons de zonde te haten. Leer ons de zonden te belijden en daarvoor op de vlucht te gaan. Bewaar ons ervoor dat we mee zouden doen met mannen van het geweld. Laat ons van hun lekkernijen niet proeven, want er zit gif in die lekkernijen. Dat hebben we toch zojuist gezongen uit Psalm 141. O Heere, wij bidden u, leid ons op de eeuwige weg. Wil daartoe genade geven van bekering en wedergeboorte. Wil het geloof bewerken. Wil werken in jonge harten, in ouderen. Wil, Heer, onze gemeente doorgaan. En wilt u zelf uw sporen trekken in het midden van de gemeente. Dat u ook de eer zult ontvangen. Help ons dan nu, wanneer wij een wat onbekend gedeelte uit uw heilig geïnspireerde woord willen overdenken. Uw knecht Jair. Velen kennen nauwelijks zijn naam, of misschien wel helemaal niet. Maar Heere, wilt u ons onderwijzen? Ook met de geestelijke lessen die in dit gedeelte van uw heilig woord opgetekend staan. Leid uw dienaar en help ons allen te luisteren. Ook als we thuis meeluisteren. Zegen ook hen in uw genade en barmhartigheid. Heere, gedenk heel de gemeente. En zijn er waar ziekte is, waar moeite is. Heere, wilt u Just in den Hoed leiden, hem helpen. Nu hij wat gevolgen merkt, ook van de eerste chemotherapie. Hij mag het redelijk goed maken. Maar Heer, u weet wat dit allemaal inhoudt, waar hij doorheen moet. Heere, geeft u hem kracht om dit te doen. Wilt u voor hem een rotsteen zijn om in te schuilen? En laat hij persoonlijk mogen ondervinden dat het in die rotsteen goed is. Dat daar wordt uw gunst aanschouwd. Daar wordt uw vrede ervaren. Schenk het hem en geef hem kracht dat de behandelingen ook rijk gezegend mogen worden. We bidden u voor zuster Jansen, die nu in het ziekenhuis is, nog zo onverwacht, zo plotseling. Dank u voor uw bewaring. Het had veel erger kunnen zijn. Geef haar, Heere, dat ze mag rusten aan uw boezem, dat ze daar mag weten dat u haar God bent. Geef haar troost en genade en kracht. En wilt u nog alles welmaken tot uw eer. We bidden u voor broeder Ab Boeter. Heer, het was een teleurstelling voor hem. Maar Heer, u hebt het nog wel willen maken. Sterk hem. Geef dat hij bij u mag schuilen. En dat hij mag ervaren dat u goed bent, dat u van hem af weet. En laat deze weg van moeite hem toch vooral aan u mogen verbinden. Dat hij u mag overhouden als zijn God. Heere, zegent u hem en wil genezing verder geven. We danken u dat u broeder en zuster Wielhouwer het voorrecht hebt geschonken dat zij 50 jaar mogen verbonden zijn in het huwelijk. U hebt hen gedragen. Al deze jaren, ze mogen het ook beleven, dat u hun hulp geweest bent. En zo, Heere, zijn die woorden toch ook van belang voor hen. Betekenisvol, welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Heer, u hebt hulp gegeven. Ook in tijden van ziekte. In tijden waarin gevreesd werd voor het leven. Maar u hebt alles gegeven. U hebt het leven willen sparen. En Heere, laat er dan nou ook verwachting mogen zijn. Verwachting ook van u voor de toekomst. Dat ze met u verder mogen. Verblijd hen zo door uw leiding. Heren, we bidden u ook voor Annemiek Steenbeek en Karel van Veen. Wanneer zij komende week in het huwelijk hopen te treden. We bidden u of u hun leven wilt leiden. Hen wilt beschermen. En laat hun leven geleid mogen worden tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Wilt u daartoe met uw geest hen regeren, hen leiden door uw woord, en wilt u het wel met hen maken, in elk opzicht uit genade. Heere, zo leggen wij u de noden voor. En we bidden u of u ons verhoren wilt. En uw kerk wilt bouwen in heel deze wereld. Om Jezus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kassen. En zullen we dan nu zingen uit Psalm 112. De versen 1, 2 en 3. 112, 1, 2 en 3. Geliefde gemeente, de Heere is goed. En dat blijkt op velerlei wijzen en manieren. Dat zien we hier ook in het boek van de Richteren. Waar na de moeitevolle periode van de regering van die namaak koning Abimelech, gaf de Heere de Richter Tola. En dat was een periode van betrekkelijke rust. Er waren klaarblijkelijk geen invallen van vijanden in het land. En we lezen ook niet van uitbrekende zonden onder het volk. Het was een zegen van de Heere dat deze richter Tola richter kon zijn over heel Israël. Maar de Heere is goed. Want na deze richter gaf de Heere ook nog een andere richter. Vaak is het zo dat de Heere een dubbele zegen geeft. Het is u ook wel opgevallen dat na de profeet Elia gaf de Heere aan het volk de profeet Elisa. En zo gaf de Heere ook na koning David weer een koning waar veel zegen vanuit ging, koning Salomo. En zo zien we het hier ook, dat na de ene richter Tola, een periode van zegen, geeft de Heer een andere richter, Jair. En dat is een richter die op vele aspecten te vergelijken is. Een periode ook van rust en van zegen. En zo heeft de Heer een periode van zo'n 45 jaar willen geven, waarin er toch, voor zover wij kunnen nagaan, een periode van betrekkelijke rust was. We hebben vorige week gemediteerd over Tola. We willen nu mediteren over Jair. En we zien ten eerste zijn tijd, ten tweede zijn persoon en ten derde zijn zegen. Dus we mediteren over de richter Jair. En we zien ten eerste zijn tijd, ten tweede zijn persoon, ten derde zijn zegen. Zo, wij concentreren ons nu weer op een wat onbekende richter. Wij noemen hem onbekend omdat wij zo weinig van hem weten. Het zijn maar drie versen die hier ons meedelen, enkele gegevens over deze Godvrezende man, deze van God geroepen richter over Israël, Jair. In deze periode van 22 jaar, daar wordt geen melding gemaakt van invallen van de vijanden, geen melding van onrust. Het was een periode in de volksgeschiedenis van Israël waarin klaarblijkelijk weinig spanning was. Er waren geen opzienbarende gebeurtenissen. Het is een spreekwoord dat zegt: gelukkig is het land dat geen historie heeft. Daarmee wordt bedoeld dat er geen oorlogen, geen rampen, geen nood was. Want vaak als de geschiedenis van een land beschreven wordt, dan zijn dat al de zaken die de aandacht krijgen. De oorlogen, periode van onrust, moeite. Maar er wordt verder weinig beschreven over wat er met Israël gebeurde in deze 22 jaar. En dat is een zegen wanneer er verder niets beschreven wordt. Want daaruit leiden we af dat er waarschijnlijk ook weinig nare gebeurtenissen of schokkende gebeurtenissen geweest zijn. Het is een zegen wanneer iemand ook in het leven rustig jaar in jaar uit zijn werk mag doen en in betrekkelijke voorspoed mag leven. En zo zijn er vele kinderen van God geweest die in hun leven geen niet echt bijzondere zaken hebben meegemaakt, geen opzienbarende gebeurtenissen. Het leven ging gewoon verder, dag in dag uit. En wat een zegen is dat. Al zal een ieder wel te maken krijgen met rouw en met ziekte. Maar toch is het een voorrecht als ook uw leven zo rustig voort mag gaan. En dat u gezegend wordt, jaar in jaar uit. En waarin u vooral met de Heere zoekt te leven. Want de Heer heeft altijd zijn kinderen gehad die trouw op hun post bleven. Hun werk rustig bleven verrichten. En hun namen worden nauwelijks of nooit genoemd. In de ogen van de wereld betekenen zij weinig. Maar zo zijn verreweg de meeste van Gods kinderen in deze wereld geweest. Het zijn de stillen in de landen. Hun namen worden niet genoemd in de geschiedenis. En toch zijn ze belangrijk geweest. En ze zijn nog belangrijk. Want er gaat een getuigenis vanuit. Er gaat een verkwikkende invloed uit van zulke mannen en vrouwen die in alle rust met de Heere leefden. En de Heer heeft hen ook gebruikt als een zouten zout, als een lichtend licht, gewoon in hun eigen omgeving. Wat een zegen. Wanneer iemand zo mag leven door genade. En zo'n man was Jair ook. Al was hij richter en al zal hij gedurende zijn richterschap heus wel wat bekendheid gehad hebben onder het volk. Hij was immers richter waar het volk naartoe ging als rechtspraak moest plaatsvinden. Maar verder weten wij weinig van hem. Hij richtte Israël 22 jaren. En op zich is dat ook geen kleinigheid. Dat heeft hij ook met trouw en toewijding moeten doen. Maar al die tijd is er klaarblijkelijk geen opzienbarende gebeurtenis geweest. Hij was een gewoon mens. Geen buitengewone karakteristieken. Trouw. Hij heeft rechtspraak geoefend onder Israël. En dat heeft hij een vrij lange tijd, 22 jaar, gedaan. En dat is een zegen. Dat is een zegen voor het land geweest. En Jair, al staat er weinig van hem opgetekend in de schrift, toch is zijn naam opgetekend hier in Gods woord, omdat God hem belangrijk genoeg vond dat zijn naam aan de vergetelheid ontrukt zou worden. Het was een man misschien zoals we zien in Psalm 112. Een man die gezegend werd. Een man wiens naam bekend bleef. Dat lezen we ook in Psalm 112 van. Mensen die de Heere vrezen, die gezegend worden, dat zullen we ook straks zien in het leven van Jair, dat de Heer hem zegende. Maar voor de rest weten wij weinig van hem. En het belangrijkste was niet dat Jair's naam opgetekend stond hier in de Bijbel, maar dat zijn naam opgetekend stond in het boek des levens. En dat is nou het allerbelangrijkste voor u en voor mij. Dat is nou het alles bepalende in het leven. Wanneer Jair een door God geroepen richter was, dan zien wij daarin dat God hem dat ambt heeft gegeven. En we nemen aan dat hij de Heere vreesde. Omdat de Heere mannen geroepen heeft tot het richterschap. En heeft hen ook de vreze tot zijn naam ingeplant. Dat geldt zelfs voor een man als Simson. En dat geldt voor al de richters. Sommige van hun namen worden genoemd in Hebreeën 11. Onder de helden van het geloof. Jefta, Gideon, Simson. En vult u maar aan. Deze richters waren in hun tijd mensen die het woord van de Heere verkondigden aan het volk. Die recht spraken volgens de wetten van God. Het waren Godvrezende mannen. En daarom is de naam van Jair ook opgetekend in het boek des levens. En dat is nu het allerbelangrijkste in ons leven. En dan geeft het niet als de wereld ons niet kent. En het geeft het niet als we geen prestige hebben en geen eer en niet belangrijk zijn in de ogen van mensen. En het kan zelfs zijn dat we voor ons eigen beseffen wat buiten staan. Maar wat maakt het uit? Zolang de hemel u kent en zolang uw naam opgetekend mag staan in het boek des levens. Want straks bij de wederkomst gaat dat boek des levens open. En dan worden de namen voorgelezen. En dan wil elk mens maar één ding, dat zijn naam daarin opgetekend staat. Wee de mens, als zijn naam daar niet in staat. En zalig de mens, als zijn naam daarin opgetekend staat. Mag het zo bij u zijn? Kunt u dat weten? Ja, dat kunt u weten. Hoe dan? Door uw eigen hart en leven te onderzoeken. En dan moet u zichzelf eens vragen. Als de Heer Jezus terugkomt. Moet hij dan misschien van u zeggen, ik ken u niet? Of zal hij tegen u zeggen, u bent een gekende des Heren? Dus waar ligt uw hart? Nog voor uzelf? Of ligt uw hart aan de voeten van de Heere Jezus? Ligt uw hart in overgave voor hem? Want dan bent u rijk gezegend. Laat het toch niet zo zijn dat de Heere van ons zou moeten zeggen, ik ken u niet, omdat we hem niet zoeken. En dat hij ons daarom niet kent. Gemeente, we lezen hier in dit gedeelte dat er weinig bijzonderheden staan over de tijd waarin Jair leefde. En we weten dus maar weinig van zijn tijd. Dat komt vaker voor in het leven van Gods kinderen. Dat zeiden we zojuist. Maar ze zijn wel allemaal overgezet vanuit de dood in het leven. En ze hebben allemaal hun strijd gekend. Ze hebben allemaal ook hun moeite, hun aanvechtingen gekend. Al is dat niet allemaal bekend. En is dat niet allemaal beschreven. En zo zijn ook heel veel mensen in de Bijbel geweest. Godvrezende mensen. En wij zouden wel heel wat van hen willen weten. Waar ze doorheen gegaan zijn. Hoe ze zaken beleefd hebben. En wat voor strijd ze gekend hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan Lamech. De vader van Noach. Wat heeft die man gedacht? Toen zijn zoon geboren werd. En hij heeft gezegd. Deze zal ons troosten. Van de arbeid, de moeite van onze handen. Hoe komt die man erbij om dat te zeggen? Dat is met inspiratie van Gods geest. Maar voor de rest weten we niets van Lamech. Of van Seth. Of van Abel. We weten dat hij een herder was en doodgeslagen werd door zijn broer. Maar Henoch. Ja, daar weten we iets van. Judas zegt dat hij geprofeteerd heeft dat de Heer Jezus zou komen, dat God zou komen met zijn heerscharen. Daar heeft die man over gepreekt in de tijd voor de vloed. En we weten, hij wandelde met God, maar voor de rest, ja, hij was niet meer. We weten er verder weinig van. En de ouders van Mozes, Amram en Jochebed, die uit geloof ongehoorzaam geweest zijn aan het gebod van Farao. En Isaïe, de vader van David. En Obadja, die de hofmeester was van koning Achab, die de Heere gevreesd heeft, deze Obadja, van zijn jeugd af aan. Of we denken aan de gelijknamige profeet Obadja. En zo zijn er heel veel mensen, daar weten we niets van. Maar weet u, het is ook een genade wanneer er weinig meegedeeld wordt. Maar wees nou eerlijk. Als er nou iets van ons leven bekendgemaakt zou moeten worden. Als de hemel zou moeten getuigen van ons leven. Wat zou de Heere dan van ons leven moeten zeggen? Als we eerlijk zijn, dan zou er niet veel goeds van ons leven te zeggen zijn. Als de Heere ons leven zou moeten bekendmaken, dan zou er toch een hele rij van zonden en ongerechtigheden toch bekendgemaakt moeten worden van mijn en van uw leven. Maar dat bedekt God. Wat een zegen dat de Heere dat bedekt. En wat een zegen dat we niet alles weten. Ook niet van anderen, ook niet van mensen uit de Bijbel. Van David weten we nogal wat. En er staan ook zwarte bladzijden. Zou u het willen? Dat zulke bladzijden bekend worden aan anderen? Misschien niet dezelfde zonde, maar wel andere zonden. En David heeft het zelf moeten zeggen in Psalm 40. Mijn ongerechtigheden hebben me aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Hij was zelfs verblind door zijn ongerechtigheden. En dan gaat hij verder. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. Dat weten we van David. Het is een zegen wanneer er niet zoveel bekend is van ons leven. Maar wanneer die zonden niet bedekt zijn met het bloed van Christus, dan worden die zonden wel straks in het openbaar afgekondigd. Dan wordt het wel bekendgemaakt aan alle mensen. Want als onze zonden niet bedekt zijn, dan hebben we een open schuld. En als we zo sterven, dan gaan we met een open schuld de eeuwigheid in. En daarom hebben wij het bloed van Christus nodig. En wanneer dat bloed van Christus over uw leven komt, dan geldt het dat zover het oosten is van het westen. Zover doet God de zonden weg en hij noemt ze niet meer en ze worden niet bekendgemaakt. Ze zijn geworpen in een zee van vergetelheid. Wat een zegen wanneer er dan maar weinig bekend is van ons leven bij anderen. En dat geldt ook voor Jair. Het is ook voor hem een zegen geweest dat er toch niet zoveel van hem is bekendgemaakt. Maar als we deze Jair bezien, dan zien we dat hij in zijn tijd ook een afbeelding was van de Heere Jezus Christus. Hij was richter. Hij was een type van Christus. Hij heeft recht gesproken. En zo zijn er meer typen van Christus geweest. Melchizedek bijvoorbeeld. Die priesterkoning over Jeruzalem. En opeens komt hij tevoorschijn. En dan is hij weer weg. Weg is hij dan weer. Weinig bekendgemaakt. En toch is hij een type van Christus geweest. En zo was deze Jair ook een type van Christus geweest. De tijd waarin Jair geregeerd heeft, was een tijd waarin God genadig was over het volk. Want u moet zich voorstellen, die vreselijke tijd van Abimelech ligt nog vrij kort achter. Er zijn de 23 jaren eerst van Tola geweest. En we nemen aan vanuit het Hebreeuws dat er staat inderdaad na hem. Na, dat betekent opeenvolgend. Dus na Tola, dat Jair optrad als richter. Maar het was allemaal nog vrij kort na die tijd van Abimelech. Met al de vreselijke bloedvergieting en wanorde. Vreselijke sociale chaos. Dan zou je eigenlijk denken en verwachten dat nu ramp op ramp dat volk zou treffen. Eigenlijk was er niets anders te verwachten vanwege al die uitbrekende zonden en al dat bloedvergieten. We zouden verwachten een tijd van rampen. En wat geeft de Heere? Een tijd, toch voor zover wij dat kunnen zien, van betrekkelijke vrede. Wat een zegen, wat een genade van God. Een soevereine genade van God over het leven en in de tijd van Jair. Maar nu gaan we maar verder denken over zijn persoon. En we lezen dan verschillende zaken in onze tekst van deze richter Jair. We lezen dan na Tola stond op Jair de Gileadiet. Dus, zijn naam is Jair. Maar we lezen die naam vaker in de schrift. We hebben de indruk als we schriftpassages vergelijken dat Jair een familienaam was in Gilead. Want we lezen van een stamvader die ook Jair heette. Hij was de zoon van Manasse. En hij was er die het grootste deel van Gilead veroverd heeft op de Kanaanieten. We vinden deze naam in Numeri 32, vers 41. Ook in Deuteronomium 3, vers 14. En daar staat er dat deze voorouder 60 steden heeft veroverd toen bij de intocht in het land Kanaan. Jozua 13, vers 30 vermeldt dat. De vlekken van Jair die in Bazan zijn, zo wordt die streek ook genoemd, Gilead of Bazan. En er waren 60 steden. En 1 Koningen 4 vers 13 spreekt over 60 grote steden met muren en koperen grendelen. En dat was dus eigenlijk al veroverd door die stamvader Jair. En nu de richter Jair is dan, wanneer wij het goed zien, is hij een afstammeling geweest van deze Jair, de zoon van Manasse. En Jair, hij woonde dus in het gebied van Gilead. Dat is het stamgebied van de halve stam van Manasse, u weet. Als u de kaart kent van Israël, het lag aan de andere kant van de Jordaan. Zoiets onder het meer van Galilea. Daar heb je de rivier de Jarmuk. En als u een tijdje naar beneden gaat, dan hebt u de rivier de Jabok. En die beiden monden uit in de Jordaan. Nou, daartussen, daar lag dan het gebied Gilead, ook wel Bazan genoemd. En daar heeft dus Jair, is dus richter geweest. De naam Bazan betekent vruchtbare vlakte. En daar was Jair dus richter. En er staat dus, hij stond op. Dat zagen we ook al bij Tola. Dat wil zeggen, God riep Jair. Jair heeft er zich niet aangemaakt. Hij stond op, hij heeft zichzelf niet aangematigd. Deze eer, de Heere riep hem. En toen moest Jair volgen, want God roept onwederstandelijk. Misschien had Jair ook liever rustig zijn leven willen hebben met zijn uitgebreide gezin en met zijn welvaart die hij had. Maar als God krachtig roept in het hart, dan kan de mens en dan wil de mens ook geen weerstand meer bieden. Dat komt omdat God de wil ombuigt, omdat God met liefde mens trekt. En hij maakt de mens die onwillig was, nu heel gewillig. En datzelfde gebeurt ook in het geestelijke leven. Wanneer de liefde van God in uw hart komt dringen, dan versmelt al uw weerstand. Dan ziet u dat God goed is. En dan ziet u dat u alleen maar tegen hem geweest bent. Dat u hem altijd aan de kant van uw leven wilde hebben. En eigenlijk niet in uw leven wilde toelaten. Maar als de Heere uw krachtdadig innerlijk gaat roepen, dan versmelt die weerstand. Dat komt door Gods kracht. En zo is het een grote zegen wanneer God met kracht in een mensenleven werkt. En hij doet dat. Ook in ons midden. Het is zo'n rijke zegen. Nou, dat is ook gebeurd met Jair. En vooral met name met zijn roeping tot richter. En hoe dat precies gegaan is, dat beschrijft de schrift niet. Maar hij stond op. Hij moest. De Heere riep hem. En wat kunnen we nog meer van Jair zeggen? Hij was een voornaam man. En dat blijkt daaruit dat hij veel bezittingen had. Want de schrift getuigt, hij had 30 zonen. Daarnaast zal hij ook wel, nemen we aan, vele dochters gehad hebben. Dus hij zal ook wel meerdere vrouwen gehad hebben. En zijn jongens reden allemaal op een ezel. Nou, dat zegt ons niet zoveel in onze cultuur. Maar in die dagen was dat wel heel bijzonder. Want de meeste mensen liepen daar gewoon te voet. Zo reizen zij. Maar in die dagen was als je zonen op een ezel reden, dat was een teken van rijkdom. Israël reed niet op paarden. Paarden werden gebruikt voor de oorlog. De Heer had ook verboden dat het volk van Israël paarden zou houden. Hun vertrouwen moest zijn niet op het paard, maar op de Heere. En daarom mochten ze geen paarden houden. Dus als het volk ging rijden, gebruikten ze geen paarden, ze gebruikten ezels. En de muilezels waren zeer geschikt daarvoor. Vooral spreekt de schrift over witte ezelinnen. In Richteren 5 vers 10 wordt gesproken over rechters en vooraanstaande personen die reden op witte ezelinnen. Dus het rijden van een ezel betekent rijkdom. Daaruit blijkt dat deze Jair een rijk man geweest is. Hij leefde met zijn zonen op vorstelijke wijze. Hij was rijk, maar dan denken we aan de rijkdom van de meerdere dan Jair. De Heere Jezus Christus, want zijn rijkdom is niet uit te beelden, niet voor te stellen. En daarom is het leven met de Heere Jezus ook een rijk leven. Ja, hier leefde uiterlijk rijk, maar iemand die de Heere Jezus kent in zijn hart, leeft ook in rijkdom. Hij heeft het eeuwige leven. Hij heeft een bron van kracht om hem te helpen in dit dagelijks leven. Als hem wijsheid ontbreekt, mag hij van de Heere vragen om wijsheid. En de Heere behoedt hem en beschermt hem en bewaart hem voor struikelen. En gaat hem voor met zijn heillicht. De Heer is voor zulke mensen een rotsteen om in te schuilen. Iemand die de Heere kent in zijn leven is nooit troosteloos. Zelfs in het aangezicht van de dood heeft hij nog goede moed, omdat de Heere zijn God is. Dat is de ware rijkdom. En wat zou het nou betekenen als je de helft van de wereld bezat en je had toch geen troost, je had toch geen vrede voor je hart en je was toch eigenlijk uitgekeken op alles wat de wereld biedt. En je vindt alles maar uiteindelijk saai. Het is altijd weer hetzelfde verhaal. Wat heb je dan? En als dan de ziekte komt of de dood grijnst in het gezicht. Wat heb je dan? Dan heb je toch niets. Waarom slooft u zich uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom houdt u zichzelf uit bakken die geen water kunnen bevatten? Zie toch de ware rijkdom. Zie toch het water des levens wat er ligt in de Heere Jezus Christus. Hij geeft ware rijkdom, hemelse rijkdom. Zijn kinderen in alle eenvoud leven zij. De wereld kijkt niet naar hun om, maar het zijn prinsen. Het zijn prinsessen. Het is toch niet anders? Ze zijn toch erfgenamen van een heerlijk koninkrijk? Het is toch zo rijk, welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is, dan ben je rijk. En dan geeft de Heere zijn troost en zegen en hij voegt er geen smart bij. Dat is de ware rijkdom. Nou, deze Jaheer heeft deze hemelse rijkdom gekend. Maar daarbij heeft de Heere, wat Psalm 112 ook zegt, hem rijk gezegend in het dagelijks leven. De Heere heeft hem havens en bezittingen en goederen en vee, heeft de Heere hem vermenigvuldigd. Hij was rijk gezegend. Zijn jongens reden op een ezel. De ezel, dat is ook een teken, niet alleen van rijkdom, maar ook van vrede. En dat ziet u vooral in de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus op het jong van een ezel reed, toen wat wij noemen op Palmzondag, reed hij door de poorten van de stad Jeruzalem. Dat was de vervulling van Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet uw koning, zal tot u komen rechtvaardig. En hij is een heiland arm en rijdende op een ezel en op een veulen. Een jong der ezelinnen. Dat was een teken van vrede. Dus dat die jongens van Jaïr op ezels reden, was een teken van vrede in dat land. Vrede in dat gebied. En zo heeft de Heere Jezus ook vrede met God bewerkt. Hij schenkt de ware vrede. Wat een vrede wanneer de Heer uw zonden bedekt heeft. Dan hebt u vrede, dan hebt u de enige troost in leven en in sterven. En dat is de vrede die wij nu allemaal nodig hebben. Hebt u vrede met God? Het is te krijgen. Het is niet ver weg. Het is in hem, de meerdere Jaïr, de Heere Jezus Christus. Buig aan zijn voeten. Daar leert u vrede. We lezen nog meer van Jaïr. Hij was ook een invloedrijk man. En dat blijkt daaruit dat hij 30 steden bezat. En hij gaf elk van zijn zonen een stad. En ze noemden deze steden Havot Jaïr. Dat wil zeggen de steden die toebehoren aan Jaïr. Dus deze 30 zonen waren plaatselijke bestuurders van die 30 steden. Zij bestuurden de plaatsen waar het volksleven duidelijk aanwezig was. De volkscentra van die dagen. Zo hadden zijn zonen daar de toezicht op. En zo heeft Jaïr grote invloed uitgeoefend op het volksleven en zeker daar in Gilead. En zo zien we een lijn weer naar de Heere Jezus. Want deze Jaïr had invloed. Maar dan denken wij aan de invloed die de Heere Jezus heeft. Het is zo heerlijk. Wanneer hij in uw leven komt, dan beïnvloedt hij heel uw leven. Uw huwelijksleven, Uw sociaal leven, met wie u omgaat. Uw persoonlijk leven, wat u doet met het geld wat God u gegeven heeft. En hoe u omgaat met andere mensen. Hij onderwijst u, leidt u. Zalig wanneer we in het leven door de Heer Jezus beïnvloed worden. Wanneer we beheerst worden. Eigenlijk mag het ook niet anders. Hij heeft er recht op. En als we dat niet toestaan, dan stelen we van de Heer Jezus. En hij heeft er recht op. En we onthouden hem iets waar hij recht op heeft. En dat is nou ook de vrede. Dat hij alles in uw leven bestuurt en beïnvloedt. Dus Jair had veel invloed. Maar daarna zien we ook dat Jair 22 jaar lang dat volk Israël gericht heeft. En daaruit blijkt dat hij toch wel een kundige leider geweest was. We lezen niet van rampen of van oorlogen. Hij zal dus een man geweest zijn die met volharding 22 jaar lang dat volk geleid heeft en geoefend heeft. Hij ontving wijsheid van de Heere Jezus om zijn ambt te vervullen. En zo zien wij ook de wijsheid die er ligt in de Heere Jezus. Dat hem alle wijsheid eer toekomt. En dat hij met wijsheid zijn volk leidt en regeert. Dat hij doet dat heel het leven lang. Dat de Heere niet halverwege stopt, maar dat de Heere trouw is. Ja, Heer was trouw. Ja, Heer zal een zekere wijsheid gehad hebben. Ach, de meerdere Jair heeft zo'n grote wijsheid volmaakt. Hij kent u, hij weet u. Hij richt voeten op de weg des vredes. Hij zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Maar dan zien we tenslotte ook, gemeente, de zegen. Want deze lange periode van de regering van Jair is rijk gezegend geworden. We zien dat in zijn zonen. Klaarblijkelijk is er een periode geweest van welvaart. En dat het economisch ook een stuk beter ging met Israël in die dagen. En zo heeft God zijn zegen gegeven over die regeringsperiode van Jair. God heeft hem gezegend. En ja, dat, ik heb het al genoemd, meen ik, maar dat valt toch wel weer op, dat God het leven van zijn kinderen vaak zegent. Gezegend is de man die de Heere vreest. Daar kun je nou niet een regel van zeggen. Je kunt niet zeggen dat elk kind van God heeft alleen maar voorspoed. Dat kan niet. Dat gebeurt ook niet. Maar de regel is wel dat de Heere zegen geeft over die huizen, over die gezinnen waar de Heere gevreesd wordt. De Heere weet wat ze nodig hebben. En hij zorgt voor hen. Ik hoop dat u er ook van weten mag in uw eigen leven. Hoe de Heere gezorgd heeft, gedragen heeft, gezegend heeft. Misschien bent u nooit rijk geworden, dat hoeft helemaal niet. Zolang u maar rijk bent in God. En zolang u maar genoeg hebt. Zolang de God Jacobs maar uw hulp is. Zo heeft de Heer ook zegen gegeven over Jair. In het dagelijkse leven. Hij had vele kinderen, vele bezittingen. Maar hij heeft zijn hart daar ook niet op gezet. Hoe weten we dat? Hoe kon hij anders als richter zo lang het volk blijven richten? Hij had niet kunnen functioneren als hij zijn hart gezet had op het kwaad, op de zonde. Hij moest immers recht spreken. Ontegenzeggelijk heeft Jair ook zijn onbekwaamheid gevoeld. Hij was immers een mens, net als u en ik. Hij heeft zijn onmacht ervaren, zijn armoede gezien, geestelijke armoede. Want dat is nou ook typeren voor een kind van God die de Heere kent, die vrede met de Heere kent, die de zegen kent van de Heer in zijn leven. Dat hij tegelijkertijd ook zijn armoede ziet. Dat is de oude mens. Daar hopen we vanavond over te spreken aan de hand van de catechismus. Maar dat heeft Jair ook gekend. Hij heeft ook gezegd, Heer, wat moet ik nu recht spreken? Hoe moet het nu? Geeft u mij wijsheid? En de Heere heeft hem dat alles gegeven. En zo werd het ambtelijk werk van Jair gezegend. En te midden van al deze zegeningen is het belangrijkste dat de mens straks eeuwig bij de Heere mag zijn. En dat heeft Jair ook geweten. Hij stierf, zegt de tekst, en hij werd begraven te Kamon. Ook voor Jair kwam het einde. Hij stierf en werd begraven. Alles in dit leven gaat straks voorbij. En straks blijft er alleen maar over, als de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, dan blijft er alleen maar voor u en mij over een graf, een kist. En daar komen we in terecht. Werd begraven. En daarom moeten wij vastheid vinden in de Heere Jezus. Want dan is het sterven een doorgang tot het eeuwige leven. Dan is het sterven winst. Dan is een kind van God beter af. Dat is de dag in het leven van een kind van God dat beter is dan de dag van zijn geboorte. Maar het is een ramp wanneer mensen vast willen houden aan de dingen van het leven. Dat mocht Jair ook niet doen. Uiteindelijk moest hij ook sterven. En zo heeft er een einde gekomen aan deze zegenrijke periode in Israël van deze richter Jair. Er ligt zegen in het maatschappelijke leven, wanneer men leeft volgens de wetten van God. En we hebben de indruk dat dat toen uiterlijk, althans in Israël, het geval was. Wanneer een maatschappij uiterlijk leeft volgens de wetten van God, dan is er sociale orde en dan is er een zekere sociaal recht. Maar als men de wetten van de Heere schendt, en daaraan voorbij leeft, dan komt er morele chaos. En dan komt er ontreddering. En dan komt er nood. En als we nu de westerse wereld zien, waarin er een toenemende verdeeldheid is. En een toenemende maatschappelijke ontreddering. Waarin de morele normen met voeten getreden worden. Wanneer mensen het niet meer zien zitten. Wanneer psychologen en allerlei therapeuten hoogtijdagen beleven, omdat mensen het niet zien zitten, omdat mensen God niet kennen. Het kan een tijd en een plaats zijn dat mensen door moeite in het leven inderdaad met Gods hulp er verstandig aan doen om een psycholoog of een goede therapeut te raadplegen. Maar ten diepste zal een kind van God zijn kracht vinden in de Heere. En ook zal die kracht ook weer gegeven en vernieuwd worden. Maar wanneer men zonder God leeft en niet de wetten van God kent, dan heeft men geen stuur, dan heeft men geen richting. Dan gaat men van de ene avontuur naar het andere en dan gaat de mens kapot aan. Er vindt totale ontreddering plaats, sociaal onrecht. Men gaat af op de wijsheid van de mens en niet op de wijsheid van God. En denk maar aan de vele gezinnen waar God niet gediend wordt, waar er geen orde is in het gezin. Maar wat een zegen wanneer jij opgevoed mag worden in een gezin waar wel orde is, waar wel zegen van de Heere is. Dat komt omdat je vader en moeder willen leven volgens het woord van God. En zo word je bewaard voor veel ellende en onheil. En zo was het ook nou in de tijd van Jair. Dat volk werd uiterlijk bewaard voor ellende, omdat Jair hen geleid heeft in de wegen van de Heere. Maar uiteindelijk zal elk mens sterven en begraven worden. Zo is het ook gebeurd dus met deze Jair. En daar rust zijn gebeente tot op de dag van vandaag. Het ligt in Kamon. Wij weten nauwelijks of niet waar Kamon ligt. Maar de Heere weet het wel. Het staat in de Bijbel beschreven. Hij ligt in Kamon. En zo weet de Heere van al zijn kinderen waar ze begraven liggen. En zelfs waar hun as verstrooid is. De Heere weet het precies. En op de jongste dag gaan al die graven open. Ook de graven hiernaast gaan allemaal open. En van sommigen van u weet ik dat de geliefden hier begraven liggen. Maar straks gaan die graven allemaal open, ook het graf van Jair. En dat zal wat zijn. Dat kan ik me totaal niet voorstellen. Maar dan zegt Paulus, nu moet op het woord van God afgaan, zoals een klein kind af moet gaan op het woord van zijn ouders. Dan zegt Paulus, dan zal er een geestelijk lichaam opstaan. 1 Korinthe 15, vers 44. Een geestelijk lichaam. En wat is nou een geestelijk lichaam? Is dat een geest misschien? Nee. God maakt het helemaal mooi met dat stoffelijk overschot van Jair en met het stoffelijk overschot van al zijn kinderen. Er komt weer een lichaam. Hoe dat precies zijn zal, dat kan ik u niet uitleggen. Maar als u nou spreekt over een geestelijk boek, waar hebt u het dan over? Iets, wat vaags? Nee, een boek waar u uit leest. Maar zoveel zit daarin. Of u hebt een geestelijk gesprek met iemand. Nou, dat is echt een gesprek. Dat is een geestelijk gesprek. Een gesprek met inhoud, met diepgang. En als je nou een geestelijke vrouw of een geestelijke man ontmoet. Wat is dat voor een man? Is dat half wazig? Nee, dat is gewoon een man en een vrouw. Maar die zijn door Gods geest geleid en bezield, en dan straks dat lichaam dat op gaat staan van Gods kinderen, dat is een geestelijk lichaam. Dus dat wil zeggen, een lichaam, ja, dit lichaam, ja, ik kan het niet verder uitleggen, maar het is een echt lichaam. Maar het zal helemaal gericht zijn op de Heere. Doortrokken met Gods heilige geest. Het zal zo mooi worden dat Paulus zegt in Romeinen 8 dat de ganse schepping uitziet. Het schepsel zelf verlangt voor de openbaring van de kinderen Gods. Want wanneer de kinderen Gods geopenbaard zijn, dan zal het einde komen. En dan zal ook het schepsel zelf verlost worden van de slavernij, van de dienstbaarheid aan het verderf. God gaat deze schepping vernieuwen. De Heere gaat zulke heerlijke zaken doen, gemeente. Nou, ook met dat lichaam van Jair. Want God geeft het beste. En wat een zegen om te leven uit deze verwachting. Want dan geldt het de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Zingen wij Psalm 16, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo bent u een heerlijke God, vol genade, ook over dat volk Israël en ook over Jair. Maar u bent vol genade over al uw kinderen en wat u zult doen. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. De rijkdom die er ligt. Om u te kennen. Om u lief te hebben. Zegen in dit leven. En een onvoorstelbaar zegen in het leven dat komt. Zo geeft u hoop. Onder alle omstandigheden. Heere, doe ons leven met u. Misschien zijn we onbekend bij de mensen, maar dat geeft niets. Zolang u ons maar kent en zolang onze naam maar opgetekend mag staan in het boek des levens. Heere, wilt u dat geven? Geven dat wij daarom nu, in de tijd van het leven, u zullen zoeken. U zullen aankleven en het leven bij u vinden. Heere, wil ons wijsheid geven in ons dagelijkse roeping. En wil in genade op ons neerzien. Heere, breng ons vanavond weer samen in uw huis. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 40, het achtste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.